Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe TP Talks van Telecom Paper. We gaan eens keer, gaan deze week weer de markt doornemen. Tim, welkom.
Dank je.
Ja. Wij zitten in een nieuwe locatie, onze nieuwe studio zitten we bij VMN. En ik moet zeggen, die ziet er bijna net zo goed uit als die wij in Houten hadden. Ik denk misschien wel een tikkertje beter. Geluid is goed, denk ik. Kijk even naar Victor, onze moderator. Duimpje omhoog, gaat allemaal goed.
Ja, en we gaan een echte studio, hè, lijkt het wel.
Ja, ja. En misschien voor volgende week nemen we hier dan... volgende week niet de Odido-webinar op. Want de studio is in demand hier op onze nieuwe locatie. Dus, maar we gaan. Wanneer is dan de volgende die dan hier uit wordt gezonden?
Ja, twee weken later. Nederland en België, hè? Die komen dan achter elkaar.
Dus dan gaan we eens even kijken wat de kwartaalcijfers ons allemaal gebracht hebben. En dat doen we natuurlijk vandaag ook al een beetje, Tim. Hè? De cijfers van KPN zijn deze week gepubliceerd. En volgens mij komt Vodafone Ziggo eraan, maar die zijn net laat voor deze podcast. Dus luisteraars, ik zou zeggen, we gaan weer even door de markt heen lopen. En eens kijken wat ons dat allemaal gebracht heeft. En misschien wel interessant, Tim, om even te beginnen met het belangrijkste van deze week zijn natuurlijk de cijfers van KPN. En jij zegt altijd, ja, er gebeurt niks, dus dat is geen nieuws. Ik zeg altijd, nou, als er niks gebeurt, is dat ook nieuws. Maar wat is je afdronk van KPN vandaag?
Voor bepaalde mensen zijn die kwartaalcijfers natuurlijk heel belangrijk. Dus dat volgen we allemaal ook minutieus. Alleen vanuit een ander perspectief kun je zeggen van... die bedrijven maken iedere dag omzet. En ze maken iedere dag een beetje winst. En om dat nou na 3 maanden op te tellen en te publiceren... ja, is aan zich geen nieuws, weet je wel. Dat is gewoon business as usual. Ja. Maar wat je natuurlijk bij KPN doet, is de resultaten afzetten tegen de strategie en de doelstellingen. Nou ja, dan is de eerste opmerking, de doelstellingen blijven staan. Dus over naar het andere nieuws van vandaag. Maar goed, als je iets dieper graaft, dan zie je wel wat dingetjes. Hè, wat we langzamerhand een beetje bij KPN gewend zijn. Hè. Jarenlang hebben ze geteerd bij het uitkeren van dividend op het belang in Telefonica Deutschland.
Ja.
Dat werd ieder kwartaal een beetje verkocht, zodat ze dividend konden uitkeren. Dat suggereert natuurlijk, wij zijn een prima business die dividend genereert. Als je iets nauwkeuriger kijkt, zag je dus dat niet het geval was.
Ja.
Maar goed, nou zijn we weer een heel stuk verder. En dan is het toch een beetje wel altijd weer hetzelfde bij KPN. Toch wel een bepaalde afhankelijkheid, ik wil niet zeggen volledig. Maar toch een bepaalde afhankelijkheid van dingen die op zichzelf eenmalig zijn, maar bij KPN niet. Hè, zoals kleine overnametjes, herstructureren. Dat soort zaken. En die stutten dan de resultaten. En dan kun je natuurlijk zeggen van maakt mij het uit hoe ze het doen, linksom of rechtsom. Hè? Als ze maar waar maken wat ze beloven.
Ja.
En dat doen ze ook. Hè? En dan heb je ook nog eens een keer een CFO zitten die alles uit de hoge hoed kan toveren wat je maar kan bedenken. Die zorgt er wel voor dat KPN gewoon waar maakt wat ze belooft. Dus er is niet zoveel aan de hand.
Nee, maar de outlook is ongewijzigd. De
outlook blijft staan en onderliggend kun je er wat op schieten, zeg maar. Ja. Hè? Daar komt het dan op neer.
Maar dus even door de oogharen of de wimpers heen, Tim. Hè? Dus de groei in breedband is conform elk kwartaal. Een paar duizenden erbij ongeveer. En dan... Ze hadden het goed uitzoeken waar ze vandaan komen. Maar wholesale zien we natuurlijk wel een enorme afname. Kwartaal op kwartaal. Kun je dat duiden dan? Is dat Odido die langzamerhand alles overzet naar andere lijnen? Of is dat...
Ja, denk het wel. Hè? Het is vooral koper dat het niet goed doet. En als je kijkt naar glasvezel, dat was ook weer wat, hè, met over eenmalige zaken gesproken, geflatteerd door correcties door te voeren bij de klantenbestanden van Solcon en wat was het? Glasdraad, notabene, niet glaspoort, maar glasdraad. Die koper base, die loopt natuurlijk gewoon langzaam leeg. En je mag aannemen dat voor een groot deel naar Odido gaat. Ja. Maar daar zit ook wel de...
KPN glasvezel.
KPN natuurlijk ook. Ze houden natuurlijk zelf ook een deel binnen het bedrijf. Maar daar zit natuurlijk wel het punt, hè, van concurrentie is natuurlijk hevig. Hè. Odido moet zichzelf waarmaken met een beursgang ooit misschien. En Vodafone Ziggo die wil terug naar groei. Dus de concurrentie is wel heel stevig.
Ja.
Dan kun je wel wat zorgen maken over KPN. Want als marktleider kun je bij wijze van spreken alleen maar verliezen.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk als oud-incumbent kon je natuurlijk alleen maar verliezen, laat ik het zo zeggen. Hey, en interessant om te kijken van, was er iets zichtbaar van het Odido datalek effect? Op mobiel vast is het natuurlijk wat moeilijker te zien, want dat heeft altijd wat doorlooptijd voordat mensen weg kunnen. Maar het leek mij erop dat er geen plotselinge toename zat in het aantal postpaid klanten.
Nee, volgens mij niet. Hè? Nee, nee, wat was het ook weer? 41.000 of zo?
Ja.
Retail, dus ja. Business en consumer. Ja, volgens mij is dat wel in lijn, zeg ik me zo even uit mijn hoofd, met de afgelopen kwartalen. Dus KPN profiteert niet van dat datalek, om het maar even plat te zeggen.
Nou ja, in ieder geval niet in de afgelopen 2 maanden.
Niet in, nee, en je moet natuurlijk rekening mee houden, het gebeurde begin februari. Dus als het impact heeft, dan moet het zichtbaar worden in Q2. En anders kunnen we wel concluderen, dus na Q2, van ach, het viel allemaal wel mee.
Nee. Ja. Ja, ik hoorde van iemand ooit een keer, toefluisteren van ja, vertrouwen is dan weg, maar de prijs maakt een hoop goed.
Ja, en in mobiel hebben ze ook nog die multibrand strategie.
Ja. Ja.
Dus dan gooi je er wat reclames tegenaan voor Ben en Simpel. Dan gaan misschien mensen wel daar naartoe, hè, als ze weg willen bij Odido, als ze zo onwetend zijn dat hetzelfde bedrijf is.
Ja, over reclame gesproken. Deze week hadden we zelf ook een bericht over. Wij vragen in ons panel, Tim, wie welke reclame heeft gezien. En dan kunnen ze kiezen uit, volgens mij, 16 merken. En Odido was daar koploper. Die werd het vaakst genoemd als zijnde, ja, ik heb een reclame gezien van Odido afgelopen 2 weken.
Kijk eens.
Dus dat doen ze dan blijkbaar goed. Hè? Dat komt denk ik ook wel uit onze spendingcijfers die we samen met Nielsen publiceren.
Ze hebben ook wat gratis publiciteit gehad door dat datalek, hè?
Ja,
het is een beetje ieder nadeel heeft zijn voordeel. Hè,
ja,
zo.
Ja.
Odido op het nieuws.
Ja, dan weet ik niet of mensen dat dan kunnen zien als reclame of als nieuw. Nou goed, dat maakt niet zo uit.
Ja, maar, toch, dus, je wordt wel geconfronteerd met die naam. Hè?
Ja, wat trouwens van die reclameherkenningscijfers was wel frappant, vond ik, Tim. Hè? Dus de top 3 is duidelijk. Hè? Dus Odido, KPN en volgens mij Ziggo of Vodafone. Maar nummer 4 was dan 50 plus.
Ja, dat kan ik je haarfijn vertellen, Ed. Jij kijkt daar niet naar, ik wel. Vandaag Inside.
Ja, maar daar adverteren ze volgens mij prominent in, hè? Elke uitzending?
Ja, elke uitzending. Oh, komt daar stevig in beeld. En de moderator daar, de victor van Vandaag Inside, Wilfred Gené, die haalt ook iedere keer dat ook expliciet naar voren. Dan moet je via 50PLUS mobiel een bericht sturen, bla bla. En nou, dan houdt hij weer een bordje omhoog met die naam.
Ja.
Dus dat wordt heel, heel direct gedaan, die reclame.
Hele slimme, dat is eigenlijk geen reclame, een soort sluikreclame is dat dan misschien een beetje. Ja. Dus,
dan heb je toch wel over 1 miljoen kijkers, hè, iedere dag. Dus dat is een behoorlijke exposure.
Ja, nee, dus ik denk dat het een slimme zet is om daarin te adverteren. Dus dat is wel goed. Hey, terug even naar Nederland. KPN-cijfers hebben gehad. Vodafone komt eraan. Volgens mij in België had Telenet en Proximus nog geen cijfers. Maar Telenet was wel in het nieuws omdat zij afstapten van de standaardbundels.
Ja. Ik heb daar wat over
geschreven. Een soort KPN-hussel, maar dan anders, denk ik.
Ja, hoe moet je het zien? Ze nemen afscheid. Het is een beetje een vaag begrip. Dat je ook afvraagt van, als ik er moeite mee heb om dit te digesten, wat zegt dat dan over wat gaat de consument er dan mee doen? Want ze stoppen dan met bundels, maar tegelijkertijd handhaven ze bepaalde combo's.
Ja. Ja.
Van bundels naar combo's. What the hell? Wat is het verschil? Dus het is een wat vage manier. Onderliggend is het natuurlijk wel sympathiek. Dat je zegt, hè, laat mensen het lekker zelf uitkiezen.
Doe het jezelf.
Kies gewoon, vink gewoon aan precies wat je wil en wat je niet wil. En dan komt daar schijnbaar overheen een e-mailcampagne van op basis van jouw profiel en gebruik adviseren we je dit.
Yeah.
Maar goed, er zit natuurlijk ruimte in. Hè, ze kunnen natuurlijk naar een duurder abonnement sturen, om het maar zo te zeggen. Of het nou zo consumentvriendelijk is, zo is het wel bedoeld, maar het is wel ingewikkeld.
Nou, zo ingewikkeld zelfs dat ze volgens mij vandaag met een verduidelijkend nieuwsbericht kwamen.
Ze gaan prijzen winnen daar, hè? Bij, ja. Ik weet niet welke consumentenprijs.
In de pers was het zo dat men dacht dat het een soort verkapte prijsverhoging was. Ze moesten dus vandaag verklaren dat het geen prijs is, want iedereen houdt zich bij zijn eigen.
Nou ja, dat verwijst denk ik naar dat instapabonnement. Waarbij belangrijk is, het goedkoopste internet verschuift.
Ja.
Dat was 100 megabit voor €36, geloof ik.
Ja.
En dat wordt 200 megabit voor €56.
Ja.
Maar, opmerking daarbij, je kunt gewoon blijven zitten waar je zit. Dus je kunt gewoon je bestaande abonnement behouden.
Ja.
En dus op die lagere prijs blijven zitten.
Ja, maar dat was helemaal onduidelijk in de berichtgeving. Iedereen dacht dat er plotseling een prijsvorming kwam van €20. Dus,
ja, zo zie je, hoe ingewikkeld het inderdaad is.
Ja, ja, dus nou goed, blijf volgende keer. Communiceren is ook een vak. Ik kijk even naar Victor. Oké, goed. Ja, een nieuwe studio, nieuw. En dingen gebeuren, Tim. Dus ik zie net een collega langskomen. Dus, maar volgens mij is alles op orde. Dus dat is helemaal goed. Nog? Ja.
Ja.
Alles goed, Daan?
Ja.
Ja, heel goed. Gelukkig. We gaan door, Tim.
Ja.
Krijg je bij Telecom Paper, waren met z'n 10 en nu zijn we met z'n 200. Dus, ja. Hey, was er nog meer te melden in de markt van Nederland? Ja, volgens mij hadden we een onderzoek gedaan over de prijspunten van 100 megabit. In Nederland op DSL, dat die in de afgelopen 2 jaar met 3,5% waren gestegen.
Ja, ja, en daar hadden we eerder een bericht over.
Dat is een verkapte prijsverlaging dan, zeg ik maar even.
Ja, dat is nogal bescheiden. Ja, de ACM maakt zich er ook druk over. En als ik het goed zeg, maar je moet me corrigeren als dat niet zo is, dat simpele instapabonnementen relatief duur zijn.
Yeah.
Ja, hoe stel je dat vast? Ik heb het idee dat het vooral is dat de curve, als je de curve de prijs afzet tegen de snelheid, dan is die redelijk vlak. Met andere woorden, je wordt gestimuleerd eigenlijk om een duurdere bundel te nemen, want die is maar heel weinig duurder. Hij begint pas echt te stijgen bij de hele hoge snelheden.
Yeah.
Dus een gigabit is duidelijk duurder, 2 is veel duurder, 5 of 8 of zelfs 10 is in Nederland te krijgen. Dan ga je echt veel meer betalen. Maar onder de gigabit liggen de prijzen eigenlijk relatief dicht bij elkaar. En de conclusie van ACM is dan dat goedkope, de simpele abonnementen te duur zijn. Ja, je kan ook zeggen de ingewikkeldere abonnementen zijn te goedkoop. Dus ja,
ja,
moeten we daarmee.
Er is een soort price squeeze dan gaande. Hè? De onderkant wordt langzaam iets duurder en de bovenkant blijft liggen. Oftewel, er is straks geen meer verschil of je 100 megabit koopt of...
Ja,
1 gig.
Straks zit iedereen op een gig. Ja. Ja,
standaard, default. Ja. Lekker simpel, duidelijk. Ja, dus, ja, en KPN had natuurlijk enige week geleden 200 megabit al, of 100 megabit geschrapt. Dus daar hebben we het volgens mij ook al gehad. Een ander dingetje die misschien wel interessant is om te duiden wat er in de sector gebeurt, Tim, is dat het consumentenvertrouwen in april was gezakt. De consument wordt er ook niet vrolijk van als hij elke dag de krant leest, of naar het nieuws kijkt, of op zijn social media kijkt wat er allemaal gebeurt in de wereld. En ik kan me nog herinneren toen we met corona was, toen hadden wij een rapportage over consumentenvertrouwen, omdat het natuurlijk een indirecte impact zou kunnen hebben op het bestedingsgedrag van de consument. Verwacht jij dat de consument kleinere bundels neemt of minder video gaat kijken vanwege het gebrek aan minder vertrouwen? Of zeg je, dat zijn de soort brood- en waterelementen die niet onderhevig zijn aan dit soort cijfers?
Ja, precies. Hè. Zoals dat dan heet, het is niet erg cyclisch, hè, die telecomsector. Ja. Het is een noodzakelijk iets. En natuurlijk zullen wel wat mensen zijn die nog eens een keer de boel tegen het licht houden van, kan het ook wat minder? Dat zal wel, maar ik denk dat dat hele kleine effecten zijn.
Ja.
En dat is een exercitie die je als consument eigenlijk altijd moet doen. He, heb ik het goede abonnement?
Elk jaar even.
Ja, los van de cyclus, los van het consumentenvertrouwen, zou je eigenlijk altijd moeten doen.
Ja.
Dus ik verwacht niet dat dit veel impact heeft.
Nee.
Op zich, nee.
Nee. Zeg, wat misschien wel veel impact heeft, is de netcongestie. Afgelopen week wederom in het nieuws. Hè, dus volgens mij was de week ervoor natuurlijk dat heel Utrecht plat ligt. Er mag niet meer gebouwd worden. Geen huizen meer aansluiten. Maar volgens mij was er ook een berichtje dat er een bouwer van een datacenter, volgens mij een Australisch bedrijf, die dacht dat hij een aansluiting kon claimen bij Tennet. Maar de rechter had gezegd, nee, dat gaan we even niet doen. Is dat een soort teken aan de wand van, jongens, we gaan helemaal geen datacenters meer krijgen? Of?
Ja, ik durf niet
bij, hè? Dus het was in de pijplijn, maar ik vond het nog wel verrassend. Ja. Dat,
er zitten wat schaarste factoren achter. Hè? Energie is schaars, water is schaars, chips zijn schaars.
Ja.
Die hyperscalers en andere partijen, want er zijn er talloze, hè, die datacenters bouwen.
Ja.
Die worden daarmee geconfronteerd. En dan zijn vergunningen ook nog eens schaars, zou je kunnen zeggen. Ja, nou ja, vooralsnog lijkt er weinig aan de hand te zijn. Ja. Het gaat allemaal gewoon door de bouw van die datacenters. En is het niet hier, dan is het wel daar.
Daar in de rest van de wereld bedoel je?
Ja, nou ja, ook weet je, is het niet in de Eemshaven, dan is het wel ergens boven Amsterdam of zo. Hè? Dus over het geheel genomen ding. En als Meta niet in Nederland mag bouwen, nou dan bouwen ze in België.
Ja.
Dus linksom of rechtsom komen die dingen er wel.
Ja, ja, zeker als je naar de cijfers kijkt van de Big Four de vandaag gepubliceerd. Hè, de Meta's en de Googles en Amazon. Ik heb volgens mij even snel opgeteld, Tim, iets van 140 miljard gaan ze komend kwartaal stoppen. Of hebben ze afgelopen kwartaal gestopt in
ja.
CapEx. En dat is denk ik voor een grootste deel is dat natuurlijk rekencapaciteit en datacenters.
Ja.
Hele forse bedragen. Dus dat is wel... Nou.
Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag van gaan ze het terugverdienen of zo. Hè? Want AI is een enorme belofte. Gaat die belofte ook
vliegen?
Vliegen en dat soort zaken. Ja,
ja. Nou, over vliegen gesproken. We gaan het straks nog even hebben over Starlink en vliegtuigen. Hoe die daar toch wel fantastische groei weet te realiseren. Maar over gaat het geld terugverdiend worden? Volgens mij, als je de andere media leest, zie je toch wel wat scheurtjes ontstaan. Hè? Volgens mij heeft OpenAI zijn targets niet gehaald die ze zichzelf had opgelegd. En een van de redenen was ook in het artikel volgens mij van de Wall Street Journal dat de concurrentie met Anthropic fors is geworden. Dus volgens mij lijkt zich daar ook een concurrentiestrijd af te spelen.
Ja, weet je, het is natuurlijk allemaal heel vroeg. Hè? Die sector die bestaat eigenlijk nog maar nauwelijks. Die inkomstenstromen bestaan nog maar nauwelijks. Ik zat van de week te kijken naar John Oliver op YouTube met een aflevering in zijn talkshow over chatbots.
Ja.
En zijn insteek was van, ja, die dingen zijn rushed to market. Ze is te vroeg eigenlijk uitgebracht voordat de goede guardrails er zijn, voordat ze veilig zijn. Want er zitten zoveel zwakheden aan. Hè. Het hallucineren kennen we.
Ja.
Ook het, zeg maar, het naar de mond praten.
Ja.
Hè, van hij is altijd met je eens. Dat zijn fundamentele zwaktes in die modellen. Hij liet ook een CEO van een kleiner AI-bedrijf antwoord die zoiets had van, ach joh, is allemaal prima, want het is allemaal voor de entertainment, maakt allemaal niet uit.
Ja.
Dus dat is wel een insteek. Je zou kunnen zeggen van, die dingen zijn veel te vroeg naar de markt gebracht. Daar hadden ze een jaar of vijf mee moeten wachten. Maar ja, oké, zo zei het.
Ja.
En dat zet wat druk op de korte termijn, maar op de lange termijn gaat het vast wel vliegen.
Ja, ik heb die uitzending ook gezien, Tim, toevallig. En wat mij daarin opviel was dat een van die CEO's zei van, ja, de maatschappij heeft wel regeltjes om deze uitval op te vangen. Zoiets was het.
Ja.
Wij creëren de problemen, laat iemand anders het maar oplossen. Ja. Dacht ik, nou, dat is heel kortzichtig. Lijkt zo. Maar ik vond het een fascinerende uitzending. Ook de impact op mensen en wat mensen daardoor doen, vond ik echt wel schokkend, moet ik zeggen.
Ja, ja, goed, goede insteek in de materie was het.
Ja, zeker. Ja, dus een aanrader om te kijken. Volgens mij op HBO Max draait hij.
Oké. Ja, ik zag het op YouTube. Ja,
ja, oké. Okay. Ja, dus helemaal prima. Dus ja. Goed. Hey, dus hebben we dan alles over AI ongeveer gehad? Nee, volgens mij niet, want er was deze week ook nog een bericht dat OpenAI bezig was met een chipset voor smartphones.
Ja, schijnbaar. En
samen met Qualcomm en MediaTek, hè?
Ja, samen met die partij willen ze dan die chips ontwikkelen voor een smartphone. Maar je mag aannemen dat het ook echt gewoon gaat om die smartphone zelf en de form factor.
Yeah.
Er zijn ook partijen die al speculeren over het einde van de apps. Dat je op een andere manier meer doelgericht je toestel tussen aanhalingstekens gebruikt. En dan gaat het misschien niet om een smartphone, maar om een audio device of wat dan ook. Er zijn de afgelopen jaren wat geruchten naar buiten gekomen vanuit OpenAI.
Yeah.
Want ze hebben daar die beroemde ontwerpman van Apple overgenomen. Joni Ivy, of hoe spreek je het uit?
Yeah.
Die aan het zoeken is en aan het ontwikkelen is. Echt ook een voor consumenten bedoeld apparaat. En welke vormfactor dat gaat aannemen is nog niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt dan toch wel in de buurt te komen van een smartphone. Zonder apps, maar wel met chips.
Ja, nou, interessante ontwikkeling zou ik zeggen. Benieuwd wat eruit gaat komen.
Zeker.
Maar even terug naar AI. Als ik WhatsApp moet gebruiken, wat ik niet zo vaak meer gebruik. Ik zit veel meer op Signal tegenwoordig. Maar dan komt hier zo'n hele grote AI-knop van Meta komt in mijn beeld.
Ja.
En die lijkt wel steeds groter te worden, lijkt het zo.
Ja. Goed ontwijken, dat ding. Ja.
Het moet steeds beter gaan. Het begint een soort spelletje worden van ontwijkt de AI-knop van WhatsApp. Maar ik zag ook dat de Europese Commissie gelukkig daar nauw op let. En volgens mij moet Google ook iets doen met Android, met AI openstellen voor derden.
Ja.
Dus de verplichte winkelnering, misschien nog even, maar daarna vanuit Europa in ieder geval zou het dan snel voorbij moeten zijn. En Europa was ook nog bezig over Meta, dat die eigenlijk de kinderen onder de 13 mogen helemaal geen app installeren van Meta, althans van de overheid van de EU. Maar Meta doet daar een beetje laagdunkend over en laagdunkend. Het is heel makkelijk voor kinderen onder de 13 gewoon die apps te installeren. Dus daar zit misschien ook wel een boete aan te komen van 6% van de jaaromzet. Nou, kunnen misschien nog wat gaten mee dicht in Europa, om het zo te zeggen. Er gebeurt dus eigenlijk elke week wel heel veel op AI, Tim, moet ik zeggen. Het is, misschien moeten we een AI-paper oprichten.
Ja, zeker. En zeker ook tussen haakjes het coding, hè? Het vibe coding enzovoort, Claude Code.
Yeah.
En wat heb je allemaal nog meer? OpenAI heeft ook zo'n ding. Over statistics gesproken, opvallend detail bij Google. Was een conferentie vorige week ergens waar ze zeiden van, inmiddels wordt 75% van het programmeerwerk door AI gedaan.
Ja. Yeah.
Niet lang geleden was dat 25. En binnen de kortste keren moet dat naar de 90%. Dus ja, daar zie je dan weer dat AI echt wel aardig klaar is voor de toekomst. Maar je ziet, ja, toepassingen zijn gewoon heel erg verschillend, hè?
Ja. Goed. Tim, van AI gaan we even naar de media. Daar gebeurt ook altijd wat, hè? Dus we zagen dat de streamers in Nederland afgelopen kwartaal de helft minder hebben geadverteerd. Lijkt alsof de dynamiek daar wat weg is en mensen dus niet meer zoveel geld over hebben, of de partijen niet zoveel geld over hebben om de klant te trekken. Of is er een verzadiging gaande en zitten we te wachten op een shake-out?
Ja, wat zullen we zeggen? Kijk, we hadden het net over cycliciteit. En als die er zit in zeg maar onze sector in brede zin, dan zit die misschien daar, hè, dat mensen nog eens gaan zeggen van ik heb 5 van die diensten, nou, dan kan er wel eentje af.
Ja.
Waar Netflix dan openlijk het standpunt huldigt van wij willen in ieder geval die ene zijn waar mensen nooit aan twijfelen, die ze nooit zullen opzeggen. En dat lijkt ook aardig te lukken. Hè. Die status hebben ze zo'n beetje wel verworven. En die andere partij, we hebben natuurlijk de fusie op handen van Warner en Paramount.
Ja.
Wat iets gaat doen met Sky Showtime, waarschijnlijk op termijn. HBO Max van de een en Sky Showtime is de samenwerking van Paramount en Universal.
Ja.
Dus misschien dat daar iets gaat veranderen. Ik durf verder ook niet te zeggen, want Netflix, Disney Plus, HBO met Paramount, dat zijn toch wel de bedrijven die je echt niet kunt wegdenken. Daarnaast Amazon en Apple kun je ook niet wegdenken. Maar misschien dat die nog wel wat dingetjes zouden willen overnemen. Ja. En je hebt altijd ook zo'n hele reeks van niche providers.
Ja.
Dus ja, daar zal ongetwijfeld wel wat blijven gebeuren.
Ja. Nou, wat er ook gebeurd is, volgens mij hebben we een artikeltje geschreven recent over vertical video's.
Ja, inderdaad. Dat is, dat komt deze maand. Nou, ze hebben niet heel veel meer. Niet heel veel dagen meer bij Netflix. Bij een update van de app. Dat zal wel eerst in Amerika gebeuren. Waar je echt een onderdeel krijgt voor vertical video's. Gebaseerd op clips die ze zelf maken. Ook misschien wel later maken door de gebruikers van hun eigen content. Maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat er bepaalde content is die zich heel goed leent voor vertical video. Denk aan talkshows of zo, of podcasts, dat soort dingen. Fitness dingen, zoals we die zagen van de week bij Spotify. Spotify
ook gelanceerd, nieuw.
Fitnessmarkt. Ja, dus het is wel interessant om te zien van hoe moet je dat nou zien. Hè? De vertical video, dat lijkt te suggereren dat het gaat om mobiel. Maar het is niet helemaal hetzelfde. En het lijkt ook te suggereren dat het dan gaat om shortform. Maar dat is dus ook niet helemaal het geval. Want als je een podcast doet, ja, dat is geen shortform. Nou ja, dus daar zit wel iets te gebeuren. En Fox is al zover in Amerika. Fox Corp, Fox News. Die heeft al vertical video's echt gelanceerd. En bestelt er ook originals voor. Hoe noemen ze het? Kleine micro-drama's of zo. Die speciaal als original gemaakt worden voor het gebruik op de mobiel. Dus daar kunnen we onze onze lol nog mee op de komende tijd.
Oké. Nou goed, landscapers uit, portretten is in.
Ja. Nou ja, zoals Victor zei vorige week, van ja, vroeger was het toch verboden, hè, om de vertical video, daar werd je voor gek verklaard of voor oud.
Ja.
Maar dat is voorbij. Ja, het mag allemaal.
Dus verbazend dat de trend plotseling toch weer verticals goed vindt. Andere trend die ook wel interessant is, heeft helemaal niets te maken met videokijken, maar is natuurlijk een onderzoek van Ookla afgelopen week over wifi in vliegtuigen. En dat is toch wel fascinerend hoe Musk daar toch vrij snel een 50% marktaandeel weet te verwerven met zijn satellietjes.
Ja, hij heeft natuurlijk de goede constellatie. Hè, de LEO-constellatie, Low Earth Orbit.
Ja.
En B, de voorsprong.
Ja.
Amazon LEO komt ergens volgend jaar of zo echt in de markt. Dus dan krijg je pas echt concurrentie. Maar die andere systemen zitten vaak op Geostationary staat dat dan voor.
Yeah.
Geostationary Orbit. MEO heb je ook. Nou ja, maar in ieder geval LEO doet het gewoon het beste.
Dat yeah.
is het minst hoog, zeg maar. Hè? 550, wat is het? 600 kilometer hoogte hangen die satellieten. En dat is schijnbaar wel het optimum.
Ja.
Ja, en dan een enorme voorsprong op de markt.
En Tim, ze hangen niet, ze bewegen, hè, die satellieten.
Ja.
Want als ze hangen, dan vallen ze naar beneden, zoals je weet.
Ja, zo werkt het, hè.
Ja, ja. Dus ze moeten blijven bewegen. nee, maar goed, maar ja, ik vind het wel fascinerend hoe dat toch 50% van de markt weet af te snoepen. En het is kijken of LEO het dan weer terug kan verdienen op een manier of marktdeel kan verwerven. Ter afronding misschien, Tim, nog even. Fairphone had goede cijfers deze week, volgens mij.
Zijn dat leuke telefoons?
Fairphones, ja, ik vind ze wel mooi, moet ik zeggen. Ze zijn best wel slick. En nou, die hadden een plan en dat plan blijkt te werken, laat ik zo zeggen.
Mm-hmm.
Dat is helemaal goed. AI hebben we het ook al over gehad, maar nog niet in de zin van dat het heel veel banen kost. Maar dit hebben we eigenlijk ook al besproken. Hè, dat 75% van de coding is AI, dus heel veel IT'ers. Ja. Kunnen hun baan gedag zeggen, denk ik dan maar even.
Ja, en in de telecom te zaakjes komt dat ook de sector tegemoet. Hè? In de zin van, ja, je kan toch wat dingen automatiseren. Je kan het toch met minder mensen doen. En ja, het verhaal is daar toch continu kosten besparen. Nou, dat, ja. AI helpt daar dan weer een handje bij.
Ja, we hebben trouwens op ons congres op 10 juni hebben we iemand van Hibou. Die inderdaad alles gaat vertellen over hoe je AI kunt zetten in de communicatie naar je klanten toe. Met digital avatars bijvoorbeeld. Of je kunt je voorstellen dat de callcenters op een heel andere manier ingericht kunnen worden als je AI daarvoor kan gebruiken op een goede manier, om zo maar te zeggen. Hey, en misschien nog even afsluiten met een kort berichtje uit België. Wij hebben vanuit Telecom Paper volgens mij 2 jaar geleden ooit een keer een onderzoek gedaan naar sociaal internet. Ik weet nog, kan je vast wel herinneren, Tim.
Ja.
Dus dat er wordt gezegd, een aantal mensen in de maatschappij kunnen niet voldoende internet kopen, om het zo maar te zeggen, van een abonnement kopen. Dus in België hebben ze daar sociaal internet voor gelanceerd. En dat willen ze nu aanpassen, begreep ik. Maar ik begreep dat BIP daar, bezwaar is misschien niet het goede woord, maar vond dat het een beetje niet meer paste zoals het bedacht was. En volgens mij was het idee dat ze daar de bundel vergroten van 150 gigabit naar 300. Hè. In België heb je nog gaps op vast internet. Dat hebben we in Nederland natuurlijk helemaal niet meer. En toen zei BIP van ja, die verhoging van die bundel is eigenlijk niet nodig, want het gaat om het feit dat mensen verbonden kunnen zijn. En of ze wel of geen films kijken, vinden we niet relevant voor sociaal internet. Mm-hmm. Dus, maar we hebben in Nederland niks meer gehoord over sociaal internet, volgens mij.
Nee, dat heeft hier blijkbaar geen prioriteit. Nee. En misschien ook wel doordat we aan de onderkant toch wat meer te bieden hebben in de markt dan in België, waar de prijzen toch wat hoger liggen. Ja. Maar goed, de zaakjes, is natuurlijk allemaal fantastisch nieuws, hè? Als Telenet zijn prijs omhoog gooit en het instapabonnement verhoogt. Fantastisch nieuws voor Digi.
Ja.
Ja, er ontstaat meer ruimte aan de onderkant. Laat maar komen.
Dus het is wachten dat Digi nog harder gaat groeien, als ze de verbinding kunnen aanleggen in België.
Ja, die staan natuurlijk te juichen bij dit soort nieuws.
Ja. Hey, volgens mij hebben we alles wel een beetje besproken. Tim, zijn we iets vergeten?
Nee, ik geloof het niet. Behalve dan dat we natuurlijk moeten verwijzen naar onze doorgaande reeks kwartaalrapporten.
Ja, die komen eraan. Volgende
en
week.
Webinars en nou ja, noem maar op. En Zeker, goed, op het moment dat mensen dit beluisteren, zijn de cijfers van Ziggo er misschien. Maar die zitten er ook aan te komen. Allemaal spannende dingen om de komende tijd te volgen.
Ja. En volgens mij één ding is nog vergeten, Tim. Wat natuurlijk de hack van Odido hebben we kort besproken. Maar dat was ook een hack van Chipsoft. Maar de hack gaat niet door. Ze zeggen dat alle data is gecrunched.
Ja.
Geloven we dat?
Nou, nee, ik niet. Nee. Natuurlijk bewaar je dan een CD-rommetje onder je hoofdkussen met
als je hacker bent dan, hè?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wie weet wat je er nog eens mee kan op het dark web. Ja.
Ja. Ik vind het denk ik voor heel veel mensen die bang waren dat hun medische gegevens op straat zouden... Wat rust, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja.
Dus, maar een moeilijke discussie, hè, wat het waard is. Die rust.
Ja, maar ergens, die hackers kunnen natuurlijk niet op hun blauwe ogen vertrouwen.
Nee, anders hadden ze nooit gaan hacken natuurlijk. Dus ja. Zodoende. Oké, luisteraars. We zijn weer aan het einde. Ik zou zeggen, kijk naar onze webinars die we de komende weken gaan opnemen en uitzenden. Dat zijn allemaal live dingen. Volgens mij nog niet uit de studio, maar de eerste niet, maar de naam wel. Dus ga zeker kijken. En we hebben natuurlijk ons congres nog op 10 juni. Waarbij we een fantastische sprekerslijst hebben. En een mooie programma onderdelen. Dus ik zou zeggen, kijk ook nog even naar onze website voor het congres. En dan hopen jullie elkaar treffen in Spand. In Bussum op 10 juni. En anders spreken we elkaar vast weer snel via de TP Talks. Ik zou zeggen, dankjewel. Tot ziens.
Tot ziens.